Degene die een Bijbel bij hebben, mogen 1 Samuel opslaan. 1 Samuel hoofdstuk 4. Als mensen weinig weten over God, dan krijgen ze snel een verkeerd beeld van wie God is. En zo ook nu met het verhaal dat ik ga lezen. Het gaat over Filistijnen en Israëlieten. En ze hebben allebei een verkeerd beeld van wie God eigenlijk is. We zitten aan het einde van de tijd van de richteren. Dat betekent, Mozes had het volk uit Egypte geleid. Jozua had het volk het beloofde land binnengeleid. En toen kwam er een tijd van de richteren die het volk politiek en juridisch leidde. Maar het is een tijd van geestelijk verval. Na Jozua kwam dan Deborah, Gideon, Simson. Dat zijn zo wel de bekendste richteren. En geestelijk gezien gaat het hele tijd gewoon achteruit met de Israëlieten. Totdat we nu zijn in de tijd van Samuel, de laatste richter. En we zijn net voor de tijd dat ze gaan vragen om de koning. Dus we zijn helemaal aan het einde van de tijd van de richteren. En het gaat niet goed, geestelijk gesproken, met Israël. De kennis van God stelt eigenlijk niet veel voor, waardoor ze een totaal verkeerd beeld hebben van wie dat God eigenlijk wel is. Ja. Een afgodendienst is daar meer regel dan uitzondering, en dan maakt dat het gewoon niet goed gaat. Het is nog niet het dieptepunt, in de tijd van de koningen wordt het nog erger, maar het gaat toch al wel redelijk diep op dit moment. Ik lees vanaf vers 1. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Ze sloegen hun kamp op bij Ebenezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten, die tussen de cherubs woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heere in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent dat geluid van dit uitbundig gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed, wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen, en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot, er viel van Israël 30.000 man voetvolk, en de ark van God werd meegenomen. De zonen van Eli, Hofni en Pinehas stierven. Nu, vanuit het standpunt van de Filistijnen begrijp ik hun reactie eigenlijk wel. De Filistijnen hadden een polytheïstische visie op de wereld. Ze geloofden in veel meer goden. En voor hen was de God van Israël een God zoals alle andere goden. Die paste gewoon in het rijtje. Ja? Zij dachten over de God van Israël zoals ze dachten over hun eigen God. God was eindig, God was beperkt en God was lokaal. Had een klein beetje macht misschien daar waar hij was, ja? Maar niet veel macht buiten dat. Ja, dus zij dachten heel beperkt over God. En als je dan moet kiezen tussen u verdedigen en strijden, of als je moet kiezen tussen als slaven leven voor Israël, ja, wat doe je dan? Dan ga je vechten. Ja? Wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden, zeggen de Filistijnen. Wij gaan dat doen. Wij gaan strijden en wij gaan ons redden uit de hand van de God van Israël. Ja? En het is precies of ze krijgen gelijk. Achteraf gezien zullen de Filistijnen zich bevestigd voelen. Zie je wel, de God van Israël is maar beperkt en maar plaatselijk, want we hebben gestreden tegen de God van Israël en we hebben overwonnen. En de ark, symbool van het verbond, het is nu bij ons. Natuurlijk kan God dat niet zomaar laten passeren. Hè? En God zal dat niet zomaar laten passeren. Vanuit het standpunt van de Israëlieten vind ik het lastiger om te begrijpen. Want Israël is toch het volk met die machtige verhalen. Ze zijn nog maar een paar tientallen jaren daar in het beloofde land. Ja, ze hebben pas die verhalen gehoord over de uittocht van Egypte, over die plagen, over wat Mozes allemaal gedaan heeft, over wat Jozef allemaal gedaan heeft. Ja, en nu zitten ze hier in deze situatie en ze gaan precies ineens God gebruiken, of de ark van God gebruiken, als een of andere geluksbrenger. Zo diep is hun kennis over God gezakt, dat ze denken dat ze de ark van God kunnen gebruiken als een of andere geluksbrenger. Dat ze denken dat ze hun geluk kunnen keren, hun lot kunnen keren, door de ark daarbij te halen. He, er staat, opdat die ons zal verlossen uit het hand van onze vijanden. Dus het lijkt erop dat Israël hun vertrouwen stelde op de ark zelf als voorwerp, op dat kistje. En niet op de God, niet op het verbond dat ze hadden waar de ark symbool voor stond. Ja? Alsof dat God dan zo gemakkelijk te manipuleren valt. Alsof dat Israël kan zeggen van, voilà, nu kan God niet anders niet meer dan ons redden van de Filistijnen, want nu is hij bij ons. Alsof dat God daarvoor hun niet kon helpen met te vechten tegen de Filistijnen, want God was nog in Silo bij de ark. Natuurlijk kan die hier in Ebenezer ons helpen, want hij is nog in Silo bij de ark. Dus laat ons een ark naar hier halen, dan is God ook bij ons, dan zal hem ons wel kunnen helpen. Dus Israël dacht ook zo beperkt over God. Israël dacht ook heel lokaal over hun God. Ja. Uiteraard kunnen we God niet zo manipuleren. Uiteraard is God veel te groot om door ons gemanipuleerd te worden. En hij wil dat laten zien. Hij wil laten zien dat er belangrijker dingen zijn dan het voorwerp, ark. Hij wil laten zien dat er belangrijker dingen zijn, bijvoorbeeld het verbond, hè, waar de ark symbool voor stond. Hoe belangrijk de ark ook was voor God, er zijn dingen die toch belangrijker waren. Dus Israël verliest, de ark gaat naar de Filistijnen en God komt in actie. Dat lezen we zelfs in hoofdstuk 5. Eerst even de toepassing op ons. Het probleem is een beetje, dus dat Israël klein dacht over God. Ze dachten over hun God zoals andere volkeren over hun goden denken. Ze stonden te veel onder de invloed van die heidenvolken in hun gedachten over hun eigen God. Wij denken ook vaak klein over God. En misschien niet echt op deze manier, maar toch denken wij vaak klein over God. Bijvoorbeeld, als wij veel belang hechten aan ons eigen verstand, bestaat het gevaar dat wij klein gaan denken over God. Dat wij God klein gaan maken in gedachten. Soms horen mensen afdwalen in nutteloze discussies, omdat ze proberen alles te begrijpen. Maar waarom zouden wij als mens in staat moeten zijn om alles te begrijpen? Met welk argument zouden wij kunnen zeggen van, wij als mens zijn in staat om de diepte van God te doorgronden. Natuurlijk kunnen wij als mens niet alles begrijpen. Dus als wij denken dat wij als mens alles kunnen begrijpen, dat wij daartoe in staat zijn, dan maken wij God klein. Dan maken wij God menselijk. Ja, dan maken wij God beperkt. Natuurlijk is het goed dat we het woord bestuderen, dat we daarover nadenken, dat we dat laten rijpen in ons leven en zo verder. Maar het zou niet goed zijn als we het geloof gaan laten afhangen van wat je wel begrijpt en wat je niet begrijpt. Pas als je kunt zeggen van, ik begrijp het niet, maar het is goed, want het komt van God, dan gaat je geloof groeien. Geloof groeit op het moment dat je de dingen kunt aannemen, ook al zeg je van, ik begrijp het niet helemaal niet goed. Ja, en dan moest ik denken aan een goede maat van mij in Leuven toen ik daar studeerde. Dat was een burgerlijk ingenieur, die studeerde voor burgerlijk ingenieur. En we hebben heel vaak over het geloof gepraat. Ik herinner mij verschillende nachten dat we tot 3-4 uur praten over het geloof. Ondertussen heb ik mijn diploma en durf ik dat zeggen, waar smokken en fokken erbij zijn. Maar ik herinner mij verschillende van die nachten. En zo was er een moment dat ik heel een avond lang het evangelie heb uitgelegd, dat die man echt begreep van, het zit verkeerd tussen God en mij. En dat er iets nodig was om dat te herstellen. En hij stond echt op het punt, was mijn aanvoelen, dat hem zijn beslissing ging nemen. Maar hij begon te wenen. En ik herinner mij nog dat beeld dat hij in de zetel zat bij mij op kot. En hij echt aan het schokken was van het wenen. Hij was echt aan het huilen. De tranen liepen over zijn wangen. En hij zei tegen mij, ik kan dat niet geloven. Dat is voor mij veel te simpel. Dat is veel te simpel. Dat het in orde kan gemaakt worden tussen mij en God, door gewoon maar iets te geloven dat iemand iets heeft gedaan. Dat was voor hem te simpel. En ik heb dan gezegd, ja, maar gelukkig is het zo simpel, dan is het voor iedereen en niet alleen voor mensen met verstand van een burgerlijk ingenieur. Maar hij kon daar niet bij dat het zo simpel was. Zijn verstand overheerste en dat stond in de weg van zijn geloof. Hij maakte God klein in gedachten. Ja? Hij dacht dat hij, met zijn verstand van een burgerlijk ingenieur, het allemaal wel kon vatten en begrijpen. En dit, dat kon hij. Dat was veel te simpel. Ja? En zijn verstand stond in de weg van zijn geloof. Een ander voorbeeld van hoe dat wij God klein kunnen maken in gedachten, is vaak hoe dat wij denken over genade. Genade komt van God, maar toch kunnen we God klein maken in hoe dat wij denken over genade. Bijvoorbeeld, och heren, nu heb ik deze week zo goed mijn stille tijd gedaan en nu zijn mijn kinderen toch nog ziek geworden. Dat had ik nu toch echt niet verdiend. Of, nu ben ik eens een tweede mijl gegaan met iemand, nu heb ik eens een lifter meegepakt om over u te praten en nu heb ik een ongeval met de wagen. Had ik beter die lifter niet meegepakt. Of, in dat gezin worden blijkbaar de zieken genezen, in mijn gezin niet. Is mijn geloof dan niet goed genoeg of zo? Bid ik dan niet juist of zo? Ja? En op die manier weten we wel dat als er iemand genezen wordt in ons gezin, dat het genade is van God. En als het goed gaat met ons gezin, dat het genade is van God. Maar toch denken we soms, onbewust, dat we aanspraak kunnen maken op die genade. Dat we die kunnen opeisen. Want ik doe toch zo goed mijn best. Natuurlijk is God genadig voor mij, want ik doe toch zo mijn best. Ja, dan is het natuurlijk geen genade meer. Ja, genade betekent dat God mag kiezen voor wie, voor wanneer en hoe dat hij genadig is of niet is. Ja. En als wij denken dat wij door dingen te doen aanspraak kunnen maken op Gods genade, dan maken we God klein. Want God staat veel verder, veel boven hoe dat wij over God denken. Ja. Ik wil even gaan naar Romeinen 9. Romeinen 9 is een heel moeilijk gedeelte in de Bijbel. Ik denk dat er mensen in staat zijn om af te haken op het geloof op basis van Romeinen 9, omdat het zo moeilijk is. Nu natuurlijk, als voor u uw verstand primeert en je begrijpt het niet, dan kun je daarop afhaken. Maar als je kunt zeggen van, het is goed zoals het is, want het is van God, dan kan je geloof groeien. Ja? En hier staat iets in over genade. Paulus schrijft er iets over genade. Dus Romeinen 9 vanaf vers 15. Want hij zegt tegen Mozes, dat gaat over God, die tegen Mozes spreekt als Mozes op de berg is, nadat hij de stenen tafelen heeft gekregen. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Punt. God is genadig, daar kunnen we op vertrouwen, maar essentieel aan die genade is dat God kiest voor wie hij genadig is, wanneer hij genadig is en hoe hij genadig is, in welke vorm, of niet genadig is. Ja, dan mag hij kiezen. En verder, zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar het hangt af van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, maar wat heeft hij dan nog aan te merken? Wie heeft dan zijn wil weerstaan? Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt, zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo of zo gemaakt? En met alle respect voor het woord, kunnen we in deze context daar misschien nog aan toevoegen, Maar o mens, wie bent u dat u denkt aanspraak te kunnen maken op Gods genade? Of, maar o mens, wie bent u dat u denkt de diepte van Gods heerlijkheid en genade te kunnen begrijpen? Als wij denken dat we Gods genade kunnen opeisen, of dat we denken dat we Gods genade kunnen manipuleren, dan maken we God klein. Maar gelukkig hebben we Christus. Gelukkig hebben we Jezus. Want door wat dat Jezus heeft gedaan, ja, weten we dat we genade krijgen. Niet om wat dat wij hebben gedaan, we kunnen dat niet opeisen. We kunnen dat niet manipuleren, even goed leven in de hoop dat we meer genade krijgen. Ja, maar het is door wat dat Jezus heeft gedaan, dat wij in de belofte kunnen staan, dat wij genade kunnen krijgen. Ja, het is beloofd aan degenen die van Christus zijn, dat wij in genade kunnen leven. Ja, en dat is de reden waarom dat wij weten dat God ons genadig zal zijn. Wij hoeven daar niet bang voor te zijn dat God kiest om niet genadig te zijn voor ons. God zal genadig zijn voor ons, want wij behoren bij Jezus. Ja, en dus is er de belofte dat wij in de genade kunnen leven. Een derde voorbeeld van hoe dat wij God klein kunnen maken in gedachten, is dat God ons nodig zou hebben. God wil ons, omdat hij voor ons kiest. Niet omdat dat we doen, of gedaan hebben, of kunnen doen, maar om wie dat wij zijn. Namelijk, wij zijn verloren schepselen. En daarom wil God ons redden. Niet omdat ik een mooie trui aan heb, niet omdat ik af en toe een goal kan maken bij het voetballen, hè? Niet omdat hij ons nodig heeft. God heeft ons niet nodig. Blader eens een paar bladzijden terug naar Handelingen 17. Vers 24. In Handelingen 17, vers 24 staat: De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. Dus eender wat dat wij voor God kunnen doen, eender wat wij aan God kunnen geven, wij hebben dat eerst van hem gekregen. Dus wat zou hij nodig hebben van ons? Wat zouden wij kunnen bijbrengen aan God, dat hij zonder ons niet zou hebben? Alles wat we hebben en wat we voor God kunnen doen, hebben we eerst van hem gekregen. Dus laat ons vooral niet denken dat we moeten presteren omdat God het nodig heeft dat wij dit en dat doen, want God staat zo ver boven alles wat wij maar denken te kunnen presteren. Ja, hij heeft ons niet nodig in die zin. Hij wil ons gebruiken, dat is iets anders. Hij heeft ons niet nodig. Hij wil genadig voor ons zijn, dat is iets anders. Hij heeft ons niet nodig, want God staat ver boven alles wat wij kunnen presteren. Terug naar de Filistijnen en naar de Israëlieten, naar Samuel 5. 1 Samuel 5. Dus de Filistijnen dachten klein over God. Ze dachten dat ze tegen God konden vechten en konden strijden, en ze dachten dat ze daarin bevestigd werden, want ze hadden gewonnen en een ark was nu bij hen. Israëlieten dachten dat ze God konden manipuleren. Eerst konden ze niet winnen, dat is logisch, want God was nog in Silo, maar nu brengen we de ark bij ons, dus nu kunnen we wel winnen. En dat blijkt niet waar te zijn. Dus ook Israël dacht klein over God. En God gaat dat niet zomaar laten passeren. Hoofdstuk 5 vanaf vers 1. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon. Dagon was een afgod, dus dat is in het tempel van Dagon. En plaatsten hem bij Adagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van Dagon en Asdod niet, tot op deze dag. Dus het was voor de Filistijnen direct duidelijk dat de God van Israël niet zomaar een ander God naast hem duldt. En dat blijkt ook door uit het vervolg, als je hoofdstuk 5 verder leest. In Asdod staat er dan, Gods hand drukte zwaar op hen. De mensen van Asdod kregen gezwellen, kregen zweren, werden ziek. En dus werden de leiders van de Filistijnen daarbij gehaald en gezegd van, wat moeten we hiermee? De ark staat hier en opeens zijn wij allemaal ziek. En de leiders zeggen van, weet je, breng de ark naar Gat, een ander Filistijnse stad. Dus die ark naar Gat en daar hetzelfde verhaal. Gods hand drukte zwaar op hen. Van klein tot groot staat er, kregen ze gezwellen over hun lichaam. Dus terug die leiders daarbij, wat moeten we hiermee? Nu worden wij allemaal ziek. En weet je wat? Brengt een ark naar Ekron, een ander Filistijnse stad. Dus die ark naar Ekron, hetzelfde verhaal. Gods hand drukte zeer zwaar op hen. Vers 12. De mensen die niet stierven, werden getroffen door gezwellen, zodat het hulpgroep van de stad opsteeg naar de hemel. Ja, dus terug al die leiders bij elkaar, wat doen we hiermee? Het is genoeg geweest, we brengen een ark gewoon terug. Ja, en ze willen van een ark vanaf. En ik vind dat frappant. Ze worden geconfronteerd met God die ingrijpt en in de plaats van te erkennen, dit is geen God van hout en steen, dit is een levende God. En door dat te erkennen, zich te bekeren hè, en vergeving te vragen en God gaan te dienen, nee, wat zeggen ze? We willen er vanaf. En dat is ook een tendens dat we zien in onze maatschappij. Het blijkt vaak zo in onze maatschappij dat wij voorwaarden stellen op God. Als God zus en zus en zo is, ja, dan wil ik er wel mee op weg. Hè? Maar als God zo denkt over de dingen, ja, nee, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Hè? Als God vindt dat seks voor het huwelijk niet kan, dat dat zonde is, ja, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Als God vindt dat het huwelijk alleen voor man en vrouw bedoeld is, ja, dan wil ik er niks mee te maken hebben. Ja. En dan is het alsof dat wij zeggen van, ik zou wel beslissen wat dat goed en kwaad is. Ik zou wel beslissen wat dat juist en fout is. En ik hoef geen lessen aan te nemen van een God die de wereld zo heeft laten ontsporen zoals het nu is. Je moet eens kijken in alle ellende in de wereld. Ja, als God goed is, hoe komt dan al die ellende in de wereld? Als God daar niet in kan ingrijpen, waarom zou ik dan naar die God moeten luisteren? Ja, dat is iets dat je vaak hoort zeggen in de wereld. Maar wat doen de mensen dan? Ze maken in hun gedachten God klein. Uiteraard, als God beperkt is, kan die niet ingrijpen. Uiteraard, als God maar heel plaatselijk werkt, uiteraard, als God te temmen valt, ja, dan kunnen wij ingaan tegen God, zoals de Filistijnen deden. Ja, dan kunnen wij het ons veroorloven om tegen God te kiezen. Maar het resultaat is dus dat als God ons tegenwerkt, als er iets gebeurt waar dat we niet mee overweg kunnen, dat we ons niet gaan bekeren, dat we niet gaan vergeving vragen, dat we zeggen van, we doen God maar weg, we houden er gewoon geen rekening mee, zoals de Filistijnen deden. Ja, dan is het dat wij voorwaarden gaan stellen over God, hoe dat hij zou moeten zijn, vooraleer dat ik hem ga dienen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ja, laat ons vooral God zo niet klein maken in ons gedachten. Dus de ark werd teruggebracht, maar op een heel bijzondere manier. Dat staat in Samuel 6. Vanaf vers 10 ga ik lezen. Ja, dus als puntje bij paaltje komt en ze willen de ark gaan wegbrengen, dan beginnen ze toch te twijfelen. Misschien was het toch allemaal natuurlijk. Hè? Misschien was Dagon per ongeluk op zijn gezicht gevallen. 2 keer. Hè? Misschien was het per ongeluk toevallig dat eerst die stad ziek werd en dan die stad en dan die stad. Hè? En ze denken na over een manier om dat zeker te kunnen van zijn, of dat God daar een hand in heeft, ja of nee. En ze roepen dan hun priesters en hun waarzeggers daarbij, en ze komen bij het volgende plan. Als we nu eens zogende koeien voor de kar zetten, waar dat we de ark op zetten. En de kalveren van die zogende koeien, die zetten we gewoon binnen. Wat er natuurlijk zou gebeuren, volgens de regels van de natuur, is dat die koeien hun kalveren achterna gaan. Ja? Maar stel nu dat die koeien naar Israël wandelen, dan weten we zeker, het is van God geweest. Ja, en wat gebeurt er? Vers 10. Zo deden die mannen. Ze namen 2 zogende koeien en spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten zij in huis op. Ze zetten de ark van de Heere op de wagen, evenals het kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht in 1 spoor de weg langs op weg naar Bet-Semes. Zij liepen al luiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de Filistijnen liepen erachteraan, tot aan het gebied van Bet-Semes. Ja. Dus God kan zichzelf verdedigen, God kan voor zijn eigen eer opkomen. God werkt niet zo een beetje plaatselijk. God is geen God van steen of van hout. God is niet te temmen. Als God oneer wordt aangedaan, is God zelf bij machte om die eer die hem toekomt te herstellen. Maar Israël heeft het nog niet te goed begrepen eigenlijk. Dat lezen we in vers 19. Er zijn een paar mensen die de ark, die dan komt in Israël, zijn er 70 mensen die de ark gaan opendoen. Terwijl dat het duidelijk gezegd is dat ze van een ark moesten afblijven. En zij kijken er zelfs in. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat staat in vers 19. Maar de Heere doodde sommige van de mannen van Bet-Semes, omdat zij in de ark van de Heere hadden gekeken. En het doodde van het volk 70 man van de 50.000 man. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere het volk een grote slag had toegebracht. Toen zeiden de mannen van Bet-Semes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere? Deze heilige God. Als je dat zo leest, dan zou je denken van, Israël heeft het door. God is heilig. En Israël heeft het door dat zij zondig zijn. En dat dat niet matcht. Israël heeft het door dat zij zich zullen moeten bekeren. En dat ze een nieuw leven gaan moeten beginnen. En zich gaan moeten houden aan de geboden die Mozes heeft gegeven. Ja, maar dat is niet zo. Lees maar eens de vraag die daarachter staat. Ja, dus de eerste vraag is, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En naar wie van ons zal hij gaan? Ze wilden evengoed van een ark vanaf. Ja, in de plaats van zich te bekeren en vergeving te vragen, nee, ze wilden van een ark vanaf, net zoals de Filistijnen. Ja, dus blijkbaar was een invloed van die Filistijnen op hoe dat zij dachten over God zo groot, dat zelfs als ze geconfronteerd worden met Gods heiligheid tegenover hun eigen zondigheid, dat ze zich niet gaan bekeren, dat ze er vanaf willen. Brengt een ark weg, want wij kunnen daar niet mee om. En dan vraag ik mij af, hoe zit het met ons? Door wie of wat laten wij onze gedachten over God beïnvloeden? Hoeveel uur per dag zijn wij bezig met boekjes lezen en tv-programma's zien, waarin dat neerbuigend of kleinerend over God wordt gesproken? En hoeveel uur per dag zijn wij bezig met ons te verdiepen in de schriften, in het woord waarin dat God zich openbaart? Het is normaal als je de hele tijd bezig bent met je te laten beïnvloeden door dingen te lezen, door dingen te horen die neerbuigend over God spreken, dat wij ook op den duur zo gaan denken, dat we God gaan klein maken in ons gedachten. En als we God niet willen klein maken in ons gedachten, maar als we God ten volle willen kennen en als we zijn grootheid en zijn heerlijkheid willen zien, ja, dan gaan we moeten beginnen met de P-magazine weg te gooien en een Bijbel te pakken. Ja, en al die andere boekjes. Ja, je mocht die boekjes lezen uiteraard, misschien, maar hoe laat u daardoor beïnvloeden? Hè? Hoe hard werkt dat door in uw gedachten over waarmee dat je bezig bent, of in uw gedachten over God? En welke invloed heeft een Bijbel op uw gedachten? Hoe zit het in de verhouding tussen boekjes lezen en tv kijken en Bijbel lezen en bestuderen? Ja. Nu om af te sluiten zou ik nog iets willen zeggen over hoe kunnen we dan God groot maken? Ja, al heel veel verteld over God klein maken, hoe dat werd gedaan. Maar hoe kunnen we nu God groot maken? Uiteraard is dat een hele preek op zich. Ja, wat zeg ik? Dat zijn 1500 preken op zich. Maar er is één ding dat ik er wil uitpikken, dat voor mij persoonlijk, een treffend beeld is van wat het is om God groot te maken in gedachten. En daarvoor zou ik willen dat je 2 Korintiërs hoofdstuk 12 opslaat. 2 Paulus was een indrukwekkende man als het gaat over God groot maken in woorden, in daden, in gedachten. En daar hebben we heel veel van te leren. Dus ik zou graag lezen vanaf vers 7, waarin dat Paulus vertelt over zichzelf. De hoofdstukken daarvoor heeft Paulus verteld over hoe dat hij, menselijk gesproken, kan stoeven over de dingen die hij gedaan heeft. Ja? Wie dat hij is, welke opleiding dat hij gehad heeft, wat hij allemaal al heeft gedaan. Menselijk gesproken zijn dat allemaal dingen om over te stoeven, om in te roemen. Maar in vers 7 zegt hij dan het volgende. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een toorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. En het indrukwekkende is, dat dat voor Paulus oké is. God zegt tegen hem van, mijn genade is u genoeg, en voor Paulus is dat oké. God wil niet meer dan gewoon die genade die hij van God krijgt. Paulus wil niet stoeven over alle dingen die hij gepresteerd heeft, want het gaat om God. Het gaat niet over wat hij gepresteerd heeft. Dus het gaat niet over de dingen die hij kan doen voor God, het gaat om de genade die God geeft. En die genade die God geeft is voor hem genoeg. En al de rest is voor hem niet zo belangrijk. Paulus heeft geen gedachten over zichzelf, Paulus heeft gedachten over God. En dat is God groot maken, dat je jezelf kunt wegcijferen en dat je tegen jezelf kunt zeggen, het gaat om God, het gaat niet om mij. En de genade die ik van God krijg, wanneer en welke vorm, daar kan ik gewoon blij om zijn. Dat is genade. Ja. En krijg ik soms geen genade, ja. Heb ik soms ziek in een huis, Renink ligt al 2 dagen in bed met een amandelontsteking, heb ik soms ziek in een huis, ja, dan is dat misschien even een stukje genade die ik niet van God krijg, en dan. Ja. De genade die ik van God krijg, is genoeg. Maar Paulus gaat nog verder. Dus in vers 9, God zegt tegen Paulus, hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Paulus wil dus stoeven in hoe zwak dat hij wel is. Paulus wil zeggen van, kijk eens mensen, hoe zwak ik ben. Waarom? Omdat net als Paulus zwak is en net als de mensen zien hoe zwak Paulus wel is, dat het duidelijk is hoe dat God in zijn leven werkt. En als Paulus van alles presteert, dan gaan de mensen zeggen van, kijk eens wat Paulus heeft gepresteerd. En als de Joris van alles heeft gepresteerd, dan gaan de mensen zeggen, kijk eens wat de Joris heeft gepresteerd. Maar als de Joris zwak is, en er gebeurt iets, dan is dat duidelijk dat dat van God komt. Dan zeggen de mensen niet, amai, de Joris heeft dat gepresteerd. Dan zeggen de mensen, amai, wat voor een machtige God hebben we, dat we zelfs de Joris zoiets zien doen. Ja, dat hem zelfs de Joris kan gebruiken. Ja, dus dat is roemen in zwakheid. Dat is stoeven in uw zwakheid om God de ruimte te geven dat hij met u aan het werk gaat. Ja, en dan verder, daarom heb ik een behagen in zwakheden. Dus Paulus is zelfs blij met de zwakheden dat hem heeft. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus is gestenigd geweest, heeft verschillende keren schipbreuk geleden, is constant vervolgd geweest, altijd moeten opletten voor rovers als hij aan het reizen was, is steden uitgegooid geweest, heeft van alles meegemaakt. En Paulus zegt, ik ben blij dat dat gebeurd is. Ik wilde dat het meer gebeurde, bij wijze van spreken. Ik heb behagen in die zwakheden, dat ik toen op dat moment zo zwak was, want doordat ik op dat moment zwak was, heeft God met mij kunnen werken. Ja, en is het Gods heerlijkheid, en is het Gods goedheid en barmhartigheid die getoond is aan de mensen. Ja, dat is God groot maken in gedachten. Dat je jezelf op die manier kunt wegcijferen om God alle ruimte te geven om met u aan het werk te gaan en om u te gebruiken om zich te laten kenbaar maken. Ja, om zich kenbaar te maken aan de mensen rondom u. Zo, ik kon nog even bidden. Ja, Heere, uw machtig is uw naam, Heere. Hoe groot bent u, Heere? Dat kunnen we niet vatten, Heere. En dan wil ik u bidden, Heere, dat u ons leert om zelf klein te zijn in die gedachten, Heere. Om zelf klein over ons te denken, Heere. Dat we zijn niet in staat om u te begrijpen. We kunnen niet verwachten van u dat u genadig bent. Wat we krijgen van u is genade, Heer. En krijgen we meer dan de genade, dan is het nog genade. Heer, het gaat om u, Heer, en om u alleen. Heer, dan wil ik u bidden dat u ons een verlangen geeft, Heer, dat u tot ons hart wilt spreken, Heer, en ons een verlangen geeft om u beter te leren kennen, Heer, en om uw woord te onderzoeken, Heer, om u echt diep te leren kennen, Heer, om uw woord te kennen, om u te kennen, om voor uw aangezicht te leven, zodat we u groot maken, Heer, in de dingen die we doen, in de dingen die we spreken en in de gedachten die we hebben, Heer, zodat uw koninkrijk mag gebouwd worden, Heer, zodat uw naam mag verheerlijkt worden, Heer. En zodat uw wil gedaan mag worden, Heer. Dat bid ik u in Jezus' naam.